Dit is een podcast van Kennisplatform Raam en Haas College.
Ja, welkom bij Station Kiev, de Oost-Europa-podcast van Kennisplatform Raam en Haags College. Van de repressie vanuit Moskou en Minsk tot de vrijheidsstrijd in Tbilisi en natuurlijk Kiev. We nemen je mee naar de verhalen achter de headlines. In deze aflevering Georgië en de massale protesten daar tegen de pro-Russische koers van de regering. Hoe lang houden de Georgiërs het nog vol, nu de regering op allerlei manieren keihard terugslaat? En maken ze zich terecht zorgen dat hun land weer in de greep van Rusland komt.
We're fighting against Russia. We're fighting against Russian influence in this country.
Ik ben Thomas van Zijl en naast mij zit de vaste co-host van de show, Oost-Europa-kenner, historicus en journalist Hubert Smeets. Hubert, welkom.
Goeiedag.
Je bent niet alleen een kenner, maar ook een groot liefhebber van de regio waar het in deze podcast over gaat. En ik kan het weten, want wij zijn op dit moment bij jou thuis, op jouw studeerkamer. We passen er nog net in, naast een enorme stapel boeken en andere dingen die je denk ik ook vanuit die regio mee naar huis genomen hebt of verzameld hebt. Want dat is, neem ik aan, een flinke liefhebberij.
Ja, nou, wat hier vooral hangt in mijn kamer zijn foto's uit Georgië, met name uit de onafhankelijkheidsoorlog die begin jaren 90 woedde in de Georgische provincie Abchazië. Daar ben ik toen vrijwillig geweest met een Russische vriend en collega, fotograaf Alek Klimov. En zijn foto's uit die oorlogen in zowel Abchazië als in Ossetië, die staan voor mij symbool voor de gewelddadige kant van de ontmanteling van de Sovjet-Unie. En dat begon eigenlijk in Georgië nu bijna 35 jaar geleden.
En als je er één zou moeten aanwijzen, of het huis staat hier in de fik, laten we niet hopen, welke neem je mee?
Nou, dat is de foto pal tegenover jou. Dat is een foto die gemaakt is in Sugumi, de hoofdstad van Abchazië, in 1993, najaar 1993, toen daar door Russische troepen gesteunde Abchazische separatisten de stad veroverden op de Georgische reguliere troepen. Abchazië was altijd een min of meer autonome provincie binnen Georgië. En dat is een foto die zich afspeelt in een cultuurcentrum, en waarbij Abchazische separatistische soldaten op een piano spelen. En dat heeft een heel macaber gevoel. Want er is geen geweld te zien op die foto. Er is eigenlijk alleen maar een moment van rust te zien met een huilende vrouw, waarvan je niet weet wat er eigenlijk met haar aan de hand is. Heeft ze iemand verloren in deze oorlog? Is ze blij met die Abchazische separatisten? Volstrekt onduidelijk. En dat maakt tot dit een foto die een prijs had moeten winnen, maar helaas nooit gewonnen heeft.
Nou, des te blijer ben ik dat ik er toch uitzicht op heb. Nu, we duiken zo meteen uiteraard veel dieper nog in Georgië, want er speelt ook vandaag de dag weer alles. Maar eerst schakelen we, zoals altijd, naar onze correspondent in Oekraïne, Chris Colijn vanuit Kiev. Chris, fijn dat je ons weer even bij wil praten over de situatie al daar.
Fijn om er weer te zijn.
Want er is sinds de laatste keer dat we elkaar spraken nogal het een en ander gebeurd. De oorlog dendert natuurlijk onvermeerderd voort, ondanks gesprekken over een mogelijk staakt het vuur. En Zelensky heeft nu zelfs gezegd met Poetin persoonlijk aan tafel te willen gaan om te onderhandelen. Hoe bijzonder is dat?
Ja, het is ontzettend bijzonder eigenlijk dat hij dat heeft voorgesteld. Je kan het je haast niet voorstellen. En het is uiteindelijk ook niet gebeurd. Hè? Dus Zelensky heeft het voorgesteld. Hij zei, ik wil met Poetin praten, want Poetin is de enige persoon in Rusland die daadwerkelijk kan besluiten over een staakt het vuren of over een vredesdeal uiteindelijk. Je moet uiteindelijk bij Poetin zijn. Poetin kwam niet opdagen, is niet naar Turkije afgereisd voor een gesprek met Zelensky. Dus dat liep uit op een deceptie. Maar dat was eigenlijk ook wel een beetje de bedoeling waarschijnlijk van Zelensky. Want in Oekraïne is het vertrouwen erg laag dat Rusland en specifiek ook Poetin bereid is om te praten met Oekraïne. Ze begrijpen hier dat Poetin de Oekraïners eigenlijk als te min ziet, eigenlijk als minderwaardig ziet en daarom niet eens in gesprek wil. Want de Russen geloven dat Oekraïne eigenlijk ook onderdanig is aan Amerika. Dus dat je uiteindelijk bij Donald Trump moet zijn als je een afspraak wil maken over de toekomst van Oekraïne.
Heeft Zelensky het thuis aan de Oekraïners en aan zijn kiezers, laten we wel wezen, het blijft een politicus wel goed kunnen uitleggen waarom hij toch dacht, ik moet bij Poetin zijn?
Ja, voor Oekraïners was het vrij duidelijk dat dit eigenlijk een bluff was. Dat dit nergens toe zou leiden, maar dat het vooral bedoeld was om te laten zien, Poetin komt niet opdagen, Poetin heeft geen zin in vrede. Voor de meeste Oekraïners was dat best doorzichtig. En Zelensky geniet ook nog echt steun van de meeste Oekraïners. Dus volgens de peilingen staat hij op ongeveer 74% vertrouwen. Nou, dat is gewoon een enorm hoog cijfer na 3 jaar invasie. En daarnaast is ook 3/4 van de Oekraïners ongeveer wel voor een onvoorwaardelijk staakt het vuren. Maar daar zit precies de catch. Rusland stelt steeds voorwaarden. Dus Oekraïners vinden het in principe oké wat Zelensky heeft gedaan over het algemeen. Maar ze weten ook wel, hier gaat niks uitkomen. Want elke keer als Poetin dan wel komt opdagen bij een overleg, elke keer als de Russen ergens gaan praten, dan komt er weer de hele stortvloed aan desinformatie en denazificatie en eisen die onrealistisch zijn.
Wat voor gevolgen heeft dat voor de stemming in Kiev? Ik ken Oekraïners als humoristisch, als mensen die ontzettend veel gebruik maken van de ironie als wapen. Is dat nog steeds zo of begint de stemming als het gaat om Oekraïne en Rusland in het algemeen te verharden op straat bij jullie in Kiev? Worden er nog grappen gemaakt over Poetin? Of is eigenlijk de fase van de humor voorbij?
Nee, de humor die blijft altijd. Het is echt een manier om te gaan met de situatie. En het was altijd al zo dat er een ontzettend harde stemming was richting Poetin. Ook voor 2022 kon je al op straat in Oekraïne wc-papier kopen met het gezicht van Poetin erop, om maar iets te noemen. En dat is natuurlijk alleen maar erger geworden, alleen maar harder geworden. Er is ook wel een heel cynisch gevoel bij veel mensen van ja, weet je, het ligt buiten onze macht. Wij moeten leven, ik moet naar mijn werk, ik moet geld verdienen, ik moet voor mijn gezin zorgen. Daar gaat het uiteindelijk om. Maar er worden ook zeker nog grappen gemaakt. Dus afgelopen week was een van de betere grappen die ik zag, was een filmpje waarin het gezicht van Zelensky eigenlijk was gefotoshopt in een video van Rocky, die zich voorbereidt op een gevecht. En bij het filmpje stond nog 3 dagen te gaan voor de ontmoeting tussen Zelensky en Poetin. Dus nou ja, je kan je voorstellen, zeg maar, als die twee in één ruimte zijn, als Zelensky en Poetin elkaar zouden ontmoeten, ja, er zouden toch wel een paar flinke bodyguards tussen moeten staan. Want als Oekraïner, als je daarnaar kijkt, dan wil je die man gewoon vermoorden, die Poetin. En ik kan me eigenlijk niet anders voorstellen dan dat Zelensky dat ook heeft. Die wil eigenlijk gewoon Poetin bij de strot grijpen. Dus daar is een enorme haat.
Jij zei net overigens dat Zelensky nog wel kan rekenen op de steun van de Oekraïnse bevolking. Maar die peiling waar je het over had, is volgens mij zelf ook weer onderwerp van discussie.
Ja, er is, het is enigszins onderwerp van discussie. Enerzijds klopt het. De peilingen zijn vrij consistent. Er worden ook peilingen gehouden door meerdere bureaus. Maar wat opvalt is onder andere de timing waarop zo'n peiling uitkomt. Dus deze laatste peiling van het vertrouwen in Zelensky, die kwam uit vlak voor die gesprekken in Turkije. Daaruit kan je opmaken dat Oekraïne waarschijnlijk verwachtte dat de legitimiteit van Zelensky ter discussie zou staan. Het is een van de eisen van Rusland geweest dat Oekraïne verkiezingen moet houden en dat daar dan eigenlijk een andere president dan Zelensky aan de macht moet komen. Dus door deze peiling van het vertrouwen in Zelensky op dit moment uit te brengen, laat Zelensky al van tevoren zien: kijk, het volk steunt mij. Je krijgt geen andere gesprekspartner, met mij moet je het doen. Dus er schijnen vrij nauwe banden te zijn tussen het team van Zelensky en een aantal van deze peilingbureaus, om in ieder geval de timing van zulke dingen een beetje af te stemmen. Dus dat zijn de geruchten die gaan.
Hoe nou zijn de banden tussen de Oekraïners en Georgiërs, om maar bij het onderwerp van vandaag aan te komen?
Nou, de Oekraïners geloven best wel, voelen best wel een verbondenheid met Georgië. Ik spreek best wel regelmatig Oekraïners over de protesten in Georgië. En in Oekraïne leeft het gevoel van, oh ja, wij zijn daar ook geweest. We vechten eigenlijk dezelfde strijd tegen Rusland. En ja, we zijn een beetje in andere fases en andere situaties, maar we weten hoe het voelt. En Oekraïners blikken dan terug op hun eigen protestbewegingen, op de Maidan-revolutie van 2014 met name. En ze zeggen, ja, het is ons gelukt. En de Georgiërs lukt het steeds maar niet echt om de Russen op die manier te verslaan, om op die manier een president af te zetten. Dus de Oekraïners vinden zichzelf ook wel weer goed, hè, en zeggen zelf ook wel weer van, nou ja, je hebt uiteindelijk ook de bereidheid nodig om tot op zekere hoogte geweld te gebruiken of in ieder geval terug te slaan. Dus je moet ook wel hard zijn, want als je dat niet doet, dan gaat zo'n pro-Russische leider, ja, die gaat niet uit zichzelf weg. Die blijft lekker zitten en die stuurt nog wat politieagenten op je af. En ja, het boeit hem verder niet dat het volk maandenlang doorprotesteert. Dus de Oekraïners hebben ook wel zoiets van, kom op Georgië, jullie kunnen nog ietsje harder gaan. Jullie hebben misschien iets meer leiderschap nodig en dan komen jullie er misschien. Maar ze voelen echt die verbondenheid.
Er zijn ook Georgiërs die aan de zijde van Oekraïne vecht tegen Rusland. Hoe zijn die zo direct in deze oorlog verzeild geraakt?
Ja, er is dus een Georgisch legioen. Dat bestaat niet alleen uit Georgiërs, maar daar zouden, de schattingen lopen een beetje uiteen, maar tussen enkele honderden minstens tot ongeveer 1500 Georgiërs meevechten in het Oekraïense leger tegen Rusland. Dat zijn mensen die eigenlijk voor het grootste gedeelte uit ideologische motieven zich bij het Oekraïense leger hebben gevoegd. Die het idee hebben van we moeten Oekraïne steunen omdat het dezelfde strijd is, omdat we zo verwant zijn. Maar het wrange is eigenlijk dat deze mensen, grote sterke mannen die bereid zijn om een wapen in de hand te nemen tegen Rusland, die waren misschien ook wel goed van pas gekomen bij de protesten in Georgië. En daar zijn ze nu niet, want ze vechten in Oekraïne. Dus daar hoor ik ook wel mensen in Oekraïne over van, het is eigenlijk wel wrang dat deze dappere mannen nu in ons land strijden voor onze vrijheid en niet in hun eigen land. Dus dat is best ingewikkeld.
Chris Colijn, onze correspondent, bedankt voor je verrassende inzichten. En hoe het verder gaat in Oekraïne, dat horen we natuurlijk de volgende keer. Hubert, voordat we naar onze hoofdgast gaan, als historicus, en het kwam ook al een beetje voorbij in het verhaal van Chris, weet jij vast wel iets meer te vertellen over wat er pak een beetje 10 jaar geleden in Oekraïne speelde en wat er nu aan de hand is in Georgië? Welke parallellen zie jij?
Nou, er zijn eigenlijk 3, denk ik. Ten eerste de parallel dat beide landen willen horen bij Europa. En die Europese koers krijgt vorm via het verlangen om lid te worden van de Europese Unie. Daarbij speelt dan in Georgië ook het idee dat Georgië lid zou moeten kunnen worden van de NAVO. Altijd ook een belangrijke rol gespeeld heeft. Veel meer dan in Oekraïne overigens. Het tweede wat een rol speelt is een dekolonisatieproces. Rusland was een imperiale mogendheid. De Sovjet-Unie was eigenlijk een variant van dat oude koloniale Rusland. En zowel Oekraïners als Georgiërs voelen zich tweederangs burgers in dat imperiale Russische Rijk. En daar willen ze vanaf. En dat leidt tot anti-Russische stemming. Het leidt tot het verlangen naar politieke zelfstandigheid, naar culturele eigenheid. En die twee dingen grijpen natuurlijk ook op elkaar in. Het pro-Europese koers en de anti-Russische stemming, die horen een beetje bij elkaar. En dat is ook steeds meer bij elkaar gaan horen. Ik denk ook in Georgië, maar daar zal Jan straks veel meer over vertellen. Omdat de Russische koers van de afgelopen 25 jaar zo anti-Europees is. En in Kremlin alle seinen meteen op rood gaan als ergens in het voormalige Russische Rijk of de voormalige Sovjet-Unie ergens een land de vinger opsteekt en zegt van Europese Unie is misschien wel een goed idee. En daar worden ze pagers van. Panisch zelfs in het Kremlin. En dat is het, denk ik, de overeenkomst. Er zijn tal van verschillen, denk ik ook, maar daar komen we straks over te spreken. Maar de overeenkomsten zijn dekolonisatie, afstand nemen van de grote Russische broer en zoeken naar een weg richting Europa.
Dat doen we allemaal aan de hand van correspondent Jaron Kamphorst voor Trouw vanuit Tbilisi. Welkom.
Hi.
Jij deed jarenlang verslag vanuit Moskou. Nu dus Georgië, Tbilisi. Waarom eigenlijk?
Dat kwam omdat ik inderdaad, zoals wel meer journalisten, ben ik in, wat was het, maart, april 2022, nadat de oorlog in Oekraïne begon, ben ik Moskou uitgegaan, omdat er de welbekende repressieve wetten werden aangenomen over de oorlog geen oorlog noemen, et cetera. En toen ben ik in mei dat jaar ben ik voor het eerst in Georgië geweest, ook voor de krant, om een aantal verhalen te maken. Er gingen ook heel veel Russen toen, die de repressie in eigen land ontvluchten, die gingen naar Georgië toe. Ten eerste beviel het land me gewoon heel erg. Het is qua levenskwaliteit ligt het wat hoger dan Rusland, wat warmer. Ze hebben betere wijn, ze hebben beter eten.
Oh, je bent erop vooruit gegaan.
Ja, ik ben er mijn levenskwaliteit zeker op vooruit gegaan. Ja, dus toen kwam ik terug in Amsterdam en toen had ik het met Trouw erover. Toen zei ik van als jullie willen dat ik terug ga naar de regio, naar de voormalige Sovjet-Unie, dan ga ik wel in Tbilisi zitten. En dat vonden ze wel een goed idee. Dus zo is dat gegaan een beetje.
Wat is je favoriete plek op dit moment in Tbilisi?
Dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat je hebt in de oude stad, daar heb je een wijk waar heel veel hippe nieuwe barren zitten. En dat zijn, dat, daar zitten en nog oude Georgische cafés. Maar ook heel veel cafés waar gevluchte Russen hun, ja, feitelijk hun horeca die ze in Sint-Petersburg of in Moskou hadden, daar naartoe hebben verplaatst. Dus daar heb je een soort, ja, soort twee parallele samenlevingjes die daar in één klein wijkje naast elkaar bestaan. En dat is heel interessant.
Gaat dat een beetje? Gaat het een beetje naast elkaar bestaan of zijn er conflicten?
Het mengt niet heel veel. Er is natuurlijk een heel groot anti-Russisch sentiment in Georgië. Daar had je het net al over. Dat heeft met de geschiedenis te maken, ook de recente geschiedenis. Oorlog in 2008 die Georgië en Rusland hebben gevoerd. Er is in Tbilisi zie je ook heel veel graffiti op straat met Russians go home en fuck Putin, fuck Russia. Nou ja, je kan het wel bedenken. Zeg maar allerlei manieren waarop ze de Russen een warm plekje in hel toe wensen eigenlijk. Dat gaat moeilijk, dat parallele samenleven. Maar ik bedoel, geweld is er niet. Maar het is wel, je ziet wel dat moeite kost, absoluut. Ja.
Maar die cafés, die komen jou ook journalistieke creativiteit alleen maar ten goede, begrijp ik.
Exact, het is wel inspirerend om er doorheen te lopen, ja, exact. Ja. Ja.
Hey, en Tbilisi, daar wonen een paar miljoen Georgiërs en in het hele land dan ongeveer twee keer zoveel. Dus dan stel ik me zo voor, buiten Tbilisi gebeurt er niet zoveel. Klopt dat?
Nou ja, ongeveer een derde van de mensen woont inderdaad in Tbilisi. Er gebeurt wel iets daarbuiten natuurlijk. Maar het is wel dat iedereen voor werk naar Tbilisi trekt, et cetera. En daar gebeurt gewoon alles. En dus ook alle Russen die inderdaad destijds overstaken. Die zitten ook wel met name in Tbilisi. Er zit ook wel nog wel wat aan de kust. Daar zit Batumi, dat is een grote kuststad. Daar zit ook nog wel wat mensen. Maar het is inderdaad, het leven concentreert zich wel in Tbilisi of in en rondom Tbilisi, ja.
Voor de mensen die niet zo bekend zijn met Georgië, en dat zullen er toch een hoop zijn, even een korte schets. Wat voor land is het en wat voor mensen wonen daar?
Het is dus, wat ik al zei, het is een heel warm land. Het doet mij altijd een beetje denken aan een Mediterraans land, maar dan in het voormalige Oostblok. Dus de mensen die zijn ook een beetje zo heel temperamentvol, heel trots, heel luid ook trouwens. Houden van het goede leven. Dat is het een beetje. Je hebt ook ik denk het beste voorbeeld is het nationale symbool. Dat is Kartlis Deda, dat is de moeder van Georgië. Het is ook een heel groot standbeeld dat op de heuvel, een van de heuvels van Tbilisi staat. En die vrouw, dat standbeeld, dat heeft een zwaard voor haar buik om de vijanden mee af te slaan. En ze heeft een glas wijn in haar andere hand. Die rijdt ze naar de, of die gaat richting de hemel. En dat is voor de gastvrijheid. Het woord gast in het Georgisch betekent ook letterlijk vertaald een geschenk van God. Dus ze zijn en heel gastvrij, enerzijds, en heel erg. Ze vechten anderzijds hun vijanden van zich af als het moet.
Ja, want je komt dat zwaar tegen, je komt vijanden tegen. Hubert, als je gewoon het even tot bijvoorbeeld deze eeuw alleen maar beperkt. Welke periode van protest en dus ook van geweld zo af en toe hebben we al voorbij zien trekken?
Nou, meteen na de ontmanteling van de Sovjet-Unie in 1991 brak in Georgië een vrij kwaaie burgeroorlog uit. Een burgeroorlog die uitgevochten werd tussen radicale nationalisten onder leiding van een Georgische literator, een dissident, Gamsa Gourdia, en wat gematigde krachten. En wat mij toen opviel in die burgeroorlog was dat ongelooflijk onvermogen in de Georgische politieke cultuur om tot soort van coalities te komen. Om samen te werken, om te zeggen van we hebben wel meningsverschillen, maar we hebben één gemeenschappelijk doel. Daarna hebben we natuurlijk de afscheidingsoorlogen gehad, maar daar kan je de Georgiërs niet helemaal verantwoordelijk voor stellen. Die werden ook geïnstigeerd en gevoed vanuit Moskou in Zuid-Ossetië en Abkhazië. Dat is toch ook wel een behoorlijk gewelddadige periode geweest, tot 2008 toen de Russen gewoon militair ingrepen in een vijfdaagse oorlog. En daarbij Georgië eigenlijk dreigde onder voeten te lopen, zodat de Georgische regering moest instemmen met min of meer de facto erkennen van de afscheiding van die twee provincies. En we hebben kort daarvoor, voor die Russische Georgische oorlog van 2008, een rozenrevolutie gehad in Tbilisi, die tot doel had om na de langdurige periode dat de voormalige Sovjet-minister van Buitenlandzaken Shevardnadze aan de macht was geweest. Die was teruggekomen naar Georgië na die burgeroorlog om de boel een beetje tot bedaren te brengen. Om na die periode een nieuw soort perspectief te bieden. En die rozenrevolutie was niet echt gewelddadig. Maar heeft wel de politieke stemming de afgelopen twee decennia heel erg bepaald.
Dus het land is al langer het strijdtoneel van grootschalige demonstraties. ook weer recent, na de parlementsverkiezingen eind vorig jaar, slaat de vlam echt in de pan. Tienduizenden, zo niet honderdduizenden mensen gaan de straat op om te protesteren tegen de regering. En daar komt geweld bij kijken, veel geweld. Jaron, wat horen we hier? En waren die protesten echt zo gewelddadig als ik het nu schets?
Ja, dat gebeurde inderdaad. U had in oktober vorig jaar de verkiezingen. En daarna, daarna ontstonden eigenlijk kleine protesten. En toen, wanneer echt de vlam in de pan sloeg, was eind november. Toen kondigde de Georgische premier, Kobakhidze, die kondigde aan dat ze... dat Georgië zou stoppen met het praten met de EU over eventuele toetredingsonderhandelingen. Toen sloeg echt de vlam in de pan. Toen was er echt heel veel geweld. Er zijn weken achter elkaar. Ik denk dat het 3 weken aan heeft gehouden, dat grove geweld. Heeft de oproeppolitie ingegrepen met heel veel traangas, heel veel geweld. Ik heb vrienden van mij die zijn in elkaar geslagen, opgepakt geweest, 48 uur vastgezeten in de cel. Allemaal veroordeeld uiteindelijk. Die hebben boetes gekregen, maar die hebben allemaal vanwege vandalisme, wordt het dan genoemd, of het niet opvolgen van politieorders. Ze sloegen echt met keiharde hand die protesten neer. En die Georgiërs die reageerden in eerste instantie heel veerkrachtig, zou ik bijna willen zeggen. Ze gebruikten inderdaad heel veel vuurwerk. Ik zag bijvoorbeeld mensen op straat lopen die hadden van die vuurwerk buizen op hun rug, die ze als een soort samurai zwaarden op hun rug droegen, en daarmee schoten ze siervuurwerk op pelotons met oproerpolitie af. Er waren ook mensen, het organiseerde zich ook heel erg in een soort, soort kleine milities. Dus je had inderdaad van die vuurwerkbrigades, maar je had ook jongens en meisjes die renden naar voren om met gasmaskers op traangas in grote emmers met water te doen, zodat de mensen daarachter weer minder last zouden hebben van het traangas. Er waren mensen die klaar stonden met oogoplossing, zodat mensen die traangas in hun ogen hadden gehad daar niet zoveel last van hadden. Dus ja, dat was allemaal om tegen dat geweld op te, of er tegen opgewassen te kunnen zijn. Maar het was echt ongekend veel geweld wat de regering gebruikte tegen
de demonstranten. We worden net van Chris, ook wel interessant, hè? Dat toch de gedachte zou kunnen zijn, de dapperste, de beste, de sterkste Georgiërs vechten nu notabene in Oekraïne, terwijl we ze thuis hard nodig hebben.
Ja, klopt. Ik heb er wel een paar zien. Inderdaad, het Georgische legioen. Ik heb wel eens met de leider daarvan gesproken. Die zit inderdaad al meer dan 10 jaar in Oekraïne, waar die aan Oekraïnse zijde meevecht. Eerst in de Donbass en nu overal waar het front zich naartoe verplaatst. En ik heb tijdens die protesten wel een paar veteranen uit dat legioen gezien. Die liepen daar dan met geamputeerde benen en op krukken liepen ze wel vooraan naar die politie toe. En ja, die politie doet natuurlijk tegen dat soort gasten, doen ze niks. Want ja, je gaat niet iemand zonder been tegen de grond aanslaan. Dus zeker niet een nationale held. Maar dat was wel een heel sterk teken. Vooral de symboliek en de beeldvorming die daarbij hoort. Dat zo iemand zelfs tegen de eigen regering in opstand komt. Dat is wel veelzeggend.
Ja. En jouw vrienden, Georgiërs die jij kent, laten die zich weerhouden doordat er zo hard is opgetreden?
Nee. Sterker nog, dat was alleen maar olie op het vuur. Zeg maar. Hoe harder de regering ging optreden, hoe meer olie op het vuur kwam en hoe harder ze weer gingen demonstreren. Ik bedoel, die vrienden van mij ook, mensen die ik daar al die dagen heb gesproken, de meesten die sliepen 1 of 2 uur en dan gingen ze gewoon weer de straat op. En dat ging weken achter elkaar door. Ze liet zich eigenlijk pas een beetje weerhouden, of het werd pas minder toen het geweld stopte. De regering heeft gewoon van de een op de andere dag bedacht van, hey, dat geweld, dat werkt eigenlijk alleen maar averechts. Mensen worden er alleen maar bozer van. En toen zijn ze er eigenlijk mee gestopt. En toen was er een soort heel raar vacuüm waarin er niet zoveel gebeurde. En toen zijn ze met repressieve wetten begonnen. En dat heeft het met name gekraakt nu. Maar dat geweld, dat zorgt in eerste instantie juist voor het averechts effect vanuit de regering bezien dan.
Bij veel van die protesten hoor je dit. Ode to Joy. Kwam ook al naar voren in de bespiegelingen van Hubert. Georgiërs willen graag bij de EU horen. Waarom is dat? En daaraan gekoppeld, willen ze nou graag bij de EU horen of vooral niet bij Rusland?
Dat is een beetje een combinatie van beide. Inderdaad, opiniepeilingen laten zien dat ongeveer 85% van de Georgiërs bij de EU wil horen. De grootste reden die ik om me heen hoor is dat men denkt dat ze daarmee een soort beschermlaag krijgen tegen Rusland. Daarbij vergeten ze wel eens dat dat de EU geen militair bondgenootschap is, zoals de NAVO. En je kan je afvragen of Poetin zich iets aantrekt van het feit dat een land EU-lid is en dat hij dan niet zou binnenvallen. Maar goed, dat terzijde. Maar dat is de belangrijkste reden. Anderzijds heeft het natuurlijk ook, is het ook een financiële reden, economische reden, dat ze denken simpelweg dat ze een stuk rijker worden. Het heeft in ieder geval niet per se te maken met de gedeelde normen en waarden die ze hebben met de Europese Unie. Want daar zit wel een verschil tussen.
Jeroen, mag ik vragen of dat ook buiten Tbilisi speelt? Je zei al dat 1/3 van de Georgische bevolking woont in de hoofdstad. Maar degenen die op het platteland wonen, in steden, je noemde ze al, Batumi, Kutaisi en andere, zoek die. Leeft daar dat pro-Europese gevoel, die droom bijna, naar een nieuwe wereld die door Europa wordt belichaamd, leeft dat daar ook? Of is het toch eigenlijk vooral een stemming die onder de studenten en de intellectuelen in Tbilisi bestaat?
Ja, uiteraard is het wel iets wat meer onder de progressieve, hoogopgeleide elite bestaat. Maar het is desalniettemin wel echt breed gedragen. Wat ik net al zei, 85% van de bevolking. En dat wil bij de EU, maar dat heeft dus wel echt te maken met die angst voor Rusland die zo diep zit. Niet vergeten dat sinds 2008, toen Rusland en Georgië die vijfdaagse oorlog hebben uitgevochten, daarna erkende Rusland Abkhazie en Zuid-Ossetië, die twee republiekjes, afgescheiden staten, hoe je het wil noemen. Die heeft Moskou toen officieel erkend als onafhankelijke landen. En toen is er ook heel veel militair personeel en militair apparatuur is naar die twee regio's verkast vanuit Rusland. Dus ja, dit land wordt gewoon voor 20% bezet door de Russen. Dus die angst dat ze het volgende op het lijstje van Poetin kunnen zijn, zeker mocht Rusland in Oekraïne winnen, die is hier echt heel groot. En met name daarom denkt men, als wij bij Europa horen, dan is de kans kleiner dat Poetin het in zijn hoofd had om bij ons binnen te vallen nog een keer.
Leidde dat ook tot protesten buiten Tbilisi? Waren er ook bewegingjes zichtbaar in die andere steden?
Jazeker. Met name in de steden die je net al noemde. Batumi, Zugdidi, Kutaisi. Maar ook zelfs in kleinere dorpjes waren er uiteraard kleinere protesten. Want ook kleinere bevolkingen. Maar het was wel echt verspreid door het hele land. Omdat men dacht van als die Europese droom wordt wordt gedwarsboomd. Dan is ook de kans dat wij bescherming krijgen tegen Rusland weg. En daar was men nogal pissig over om het zachtjes uit te drukken.
Wat ik wel interessant vond, is een artikel dat van jouw hand verscheen in Trouw over de Stalin-cultus. Tegelijkertijd, mensen die lid zijn van Stalin-verenigingen, Stalin-musea, Stalin-standbeelden, ook nieuwe Stalin-standbeelden. Dat kan dus allemaal voor sommige mensen in ieder geval naast elkaar bestaan.
Ja, dat is een paradox die ik, ondanks dat ik er zelfs meerdere stukken over heb geschreven, nog steeds niet helemaal kan bevatten. Maar Stalin is natuurlijk was een Georgiër. En er zijn toch wel echt een aantal mensen die, dat heeft een beetje te maken met het idee dat zo'n klein land en zo'n nietszeggend dorp, hij komt uit Gori, dat is echt een boerenstadje in Centraal Georgië, dat zo'n grote meneer die toch wel een van de machtigste figuren in de wereld is geworden, op een niet al te beste manier, maar goed, dat die uit Georgië heeft kunnen komen. Daar zijn mensen toch ook wel trots op. Wel even met de voetnoot erbij dat met name onder oudere generaties het beeld is die de Sovjet-Unie nog hebben meegemaakt, die natuurlijk dat beeld hebben meegekregen van Stalin die de nazi's heeft verslagen in de Tweede Wereldoorlog. Je hoeft bij zeg maar de gemiddelde progressieve twintiger hoef je niet aan te komen met het praatje dat Stalin zo'n fantastische man was, want dan verklaren ze je voor gek.
Hoe ligt die verhouding tussen jong en oud in Georgië op dit moment? Is Georgië ook, net als Rusland, een vergrijst land? Met andere woorden, hebben de ouderen relatief veel macht?
Nee, dat valt. Ja, kijk, in het politieke establishment zijn de ouderen wel aan de macht over het algemeen. Zeker in het parlement, die zijn allemaal 50 als niet 60 plus. Maar de gemiddelde leeftijd in Georgië ligt net boven de 30, als ik me niet vergis. Dus het land is wel relatief jong. Mensen krijgen nog steeds veel kinderen, orthodoxe cultuur. In die zin van dat mensen nog veel kinderen krijgen, zeker op het platteland, buiten Tbilisi. Dus het is een relatief jong land. Daarbij wel aan toevoegen dat veel Georgiërs uit Georgië vertrekken vanwege economische mogelijkheden in Europa met name.
Brandt het vuurtje nu nog? Je zei er ontstond een vacuüm, het geweld ging liggen. Daarmee zou je kunnen zeggen misschien heeft dan toch de regering gewonnen. Of wordt die overwinning nu voor mij toch te voorbarig uitgesproken?
Ja en nee. De regering heeft wat mij betreft wel echt gewonnen. Als in, ze hebben met name door het aannemen van hele repressieve wetten, hebben ze dat heel erg kunnen onderdrukken, die protesten. En dat is simpelweg boetes echt vertienvoudig in sommige gevallen. Dus als je een straat blokkeert, dan krijg je nu een boete van 5000 lari. Dat is omgerekend ongeveer 1800 euro. En als je bedenkt dat het gemiddelde salaris in Georgië 800 euro is, dan kan je bedenken dat, ja, dat mensen dat risico niet gaan nemen natuurlijk. Anderzijds is het sinds eind november zijn de protesten niet gestopt. Gisteren was de 177ste dag dat er achter elkaar werd geprotesteerd. Weliswaar is dat soms heel erg klein. Dan gaat het over enkele honderden mensen. Maar bijvoorbeeld gisteren waren het wel weer echt enkele duizenden mensen die in Tbilisi de straat op gingen. Dus is het helemaal gedoofd? Nee. Maar met name door het aannemen van repressieve wetten en keihard optreden tegen media, tegen NGO's, tegen activisten, weten ze wel gewoon op Russische wijze, of op Belarusische wijze, maar net hoe je het wilt noemen, weten ze het wel flink goed te kraken. En ook, het is een klein land, er wonen 3,7 miljoen mensen. Het is natuurlijk vrij makkelijk om die onder de duim te krijgen als je een goed georganiseerd staatsapparaat hebt.
Dat brengt me toch bij de vraag, staat er ook iets tegenover de macht van de huidige regering? Met andere woorden, is de oppositie ook in staat om een vuist te maken? Deze week staat er onder andere op het platform Raam, een artikel van Daan de Vries, waarin hij probeert om even de ontwikkelingen van de afgelopen 3 maanden samen te vatten. En een van de dingen die mij opviel in dat stuk van Daan de Vries was dat de oppositiepartijen eigenlijk geen pogingen zelfs doen om een coalitie te sluiten, om zich te verenigen rondom één thema, namelijk een andere regering dan deze. Speelt dat een rol in het breken van het verzet?
Ja, zeker. Dat zag je zelfs ook tijdens die grootschalige protesten. Toen ontbrak het in zijn geheel aan ook maar een oppositieleider die daar echt heel erg bij aanwezig was. Behalve de ex-president, Zurabishvili. Die was er wel bij aanwezig, maar die heeft alleen maar symbolische functie. Ook geen lid van een politieke partij en oudere vrouw, die zit diep in de 70. Maar de oppositiepartijen aan zich, die doen inderdaad eigenlijk helemaal niks. Die zijn onzichtbaar. In tegenstelling bijvoorbeeld, inderdaad, je refereerde er net al aan, in 2003 was de Roze Revolutie met Saakashvili. Pro-westerse man die daarna 8 jaar aan de macht is geweest, die als president. Die was heel duidelijk een leider van die revolutie, van die protestbeweging. En daar ontbrak het nu echt aan. En je hebt natuurlijk op een gegeven moment, zeker als een protest zo lang aanhoudt, zoals je nu ziet, sinds eind november, dan heb je toch iets meer politieke organisatie nodig om dat aan de gang te houden. En daar ontbreekt het gewoon echt aan. Dus daar is het heel erg, ja, het voelt een beetje alsof ze in drijfstand staan en niemand echt een vuist kan maken daardoor.
En die partij van Saakashvili zelf, hij crepeert nu in de gevangenis. Ik heb laatst beelden van hem gezien. Nou, dat zag er echt gruwelijk uit, zoals hij daar aan het vermageren is. Speelt hij niet een rol vanuit de gevangenis, al is het maar als martelaar van de repressie?
Nou, nee, niet echt. Hij heeft nog wel wat aanhang in Georgië, maar heel veel Georgiërs haat Saakashvili echt. En wat de huidige regering doet, de regeringspartij Georgische Droom is dat, die gebruiken Saakashvili vooral als voorbeeld over hoe het niet moet.
Waarom haten ze?
Omdat ze zeggen dat hij de oorlog in 2008 heeft veroorzaakt. Het verhaal hier is, en dat zit helemaal in de complotretoriek uiteraard, is dat Saakashvili een marionet van het Westen was en dat die Rusland geprovoceerd heeft en dat dus zijn schuld was dat die oorlog in 2008 is uitgebroken. En dat zag je ook tijdens de verkiezingscampagne in aanloop naar de parlementsverkiezingen van afgelopen oktober. Zag je overal in Georgië zag je dat er door de regeringspartij werd ingespeeld op die angst op een nieuwe oorlog. Je zag bijvoorbeeld hele grote billboards op straat en dan zag je een foto van een kapotgeschoten kathedraal in Kiev bijvoorbeeld of in Odessa. En daarnaast een foto van een keurige opgepoetste gepolijste kathedraal in Tbilisi. En dan stond de tekst, er was eronder van een stem voor op de oppositie is een stem voor oorlog. En dat werkt zo goed in op de angst die heel veel Georgiërs hebben op een nieuwe oorlog. Ze hebben dat vanuit een strategisch punt heel goed gespeeld eigenlijk. En daardoor hebben ze de verkiezingen weliswaar met wat fraude. Maar ik denk ook als er geen fraude was gepleegd, dat ze die verkiezingen gewoon hadden gewonnen. Oh,
maar dat noem je hier een beetje zo tussen neus en lippen door. Weliswaar met wat fraude, dat moeten we voor lief nemen.
Nou nee, sorry, dat is misschien te makkelijk gezegd. Er waren met name vanuit de oppositie werd heel hard geroepen dat er massafraude was gepleegd en et cetera. Er zijn ook een paar Europese politici dat hebben gezegd, maar daar is simpelweg geen hard bewijs voor gevonden. Ook de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, die hier als verkiezingsmonitor aanwezig was, die hebben geen keihard bewijs gevonden voor grote fraude. Zeker, er waren voorbeelden van dat het fout ging. Maar het is ook een jonge democratie. En in alle jonge democratieën zijn altijd wel problemen rondom de verkiezingen. Dus het is gewoon niet duidelijk hoe groot die fraude was. En zeker, ik heb het op de verkiezingsdag zelf gezien, zelfs in Tbilisi. Als ik ook met jongeren sprak, die op straat rondliepen en vroegen, goh, wat ga je stemmen? Daar zaten nog verbazingwekkend veel mensen tussen die op de regeringspartij gingen stemmen.
Dat vind ik namelijk het gekke. Jij zegt eigenlijk, de lont was dat deze partij zei, wij staken de gesprekken over toetreding tot de EU. Mm-hmm. Terwijl 80% van de bevolking bij de EU wil horen. Hoe kan een partij die daar blijkbaar toch op zijn minst wijfelachtig in is, zo duidelijk al jarenlang verkiezingen winnen?
Ja, nou ja, ten eerste hebben ze dus wel die aankondiging over het stoppen van de gesprekken hebben ze na de verkiezingen gedaan. Dus wie weet wat er nu uit die verkiezingen zou komen, ik weet het niet. Maar dat heeft, enerzijds gebruiken ze dus heel goed het angstbeeld, hè, van die oorlog. Dat weten ze heel goed te gebruiken en heel goed de schuldvraag of de schuld daarvan in de schoenen van de oppositie te schuiven. Anderzijds zijn ze ook heel erg, weet je wel, het verhaal over de traditionele waarden en de familie. En het is ook een diep orthodox land, dat moeten we ook niet vergeten. Dus dat slaat ook heel goed aan. Ik bedoel, zodra je het woord LGBTQ laat vallen in Georgië, dan beginnen heel veel mensen te stijgeren. En dat is natuurlijk ook iets wat ze gebruiken. Net als Poetin dat doet in Rusland. De LGBTQ-ziekte, die komt overwaaien uit het Westen. En dat koppelen ze dan natuurlijk weer aan de oppositie, die dan weer voor het karretje van het Westen gespannen zou worden, et cetera. Dus dat zijn wel boodschappen die toch aanslaan. Ondanks dat dus veel mensen ook wel zien dat ze niet echt pro-Europees zijn.
Zou je kunnen zeggen dat de regering nu eigenlijk gewonnen heeft? Of is het toch te vroeg om de definitieve balans op te maken van deze maanden protestbeweging?
Ja, ik zie even niet zo goed hoe het zou moeten omkeren. Of ze moeten weer iets heel erg doms doen, een domme uitspraak doen, waardoor de vlam weer in de pan slaat. Maar zoals het er nu naar uitziet, ik bedoel, die protesten zijn klein. Ze zijn de media ontzettend aan het knevelen. Ze zijn de activisten ontzettend aan het knevelen. Ik zie even, ze hebben alle middelen om zichzelf te kunnen verdedigen. Ik bedoel, tijdens die protesten zijn er maar heel weinig problemen geweest binnen de machtsministeries. Dus bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, Defensie, bleef iedereen loyaal. Helaas is de conclusie voor mij nu wel dat ze gewonnen lijken te hebben voor nu. Ja.
Maar zie jij dan ook zelf weer gebeuren wat voor jou een reden was om Moskou te verlaten, namelijk repressie, zoals dat in Georgië natuurlijk geldt, Russificatie. Gebeurt dat dan nu weer, maar dan een paar jaar later op een andere plek?
Het is wel een akelige déjà vu die ik aan het beleven ben. Sterker nog, ik ben nu met een boek bezig wat daar precies over gaat. Over de Russificatie van Georgië en de persoonlijke en professionele déjà vu die ik daarbij zie plaatsvinden. Kijk, het is nog lang niet waar Rusland beland is, of waar Belarus nu is. Ik bedoel, het is ook nog in, ja, op een bepaalde manier toch ook wel een open samenleving. Er kwamen nog steeds heel veel westerse investeerders en noem het maar op. Maar het gaat wel heel hard die kant op. En ze staan echt in de zesde versnelling. En nogmaals, het is een klein land. Dus het is ook heel makkelijk om zo'n bevolking te onderdrukken. Dat die regering, ik weet niet zeker, ik vind het label pro-Russische regering altijd een beetje moeilijk. Ze zijn vooral heel erg pro zichzelf. Ze willen zelf aan de macht blijven. En ze gebruiken allerlei Russische methodes om dat te bereiken. Dat is denk ik wat ik heel erg zie gebeuren nu.
Tbilisi was de plek waar heel veel Russische mannen en vrouwen naartoe vluchtten toen de oorlog begon tegen Oekraïne in 2022. Mm-hmm. En dat zijn eigenlijk, je zou kunnen zeggen, voor het merendeel anti-Poetin-Russen. Spelen die ook een rol in die Russificatie? Of bemoeien ze zich totaal niet met het publieke leven in Tbilisi, waar jij nu zit?
Bijna niet. Ze zijn vrij apolitiek, durf ik dat te zeggen. Tenzij het over hun eigen politiek gaat, daar hebben ze natuurlijk onderling wel over. Maar het is niet dat ze samen met die Georgische straat op gaan om te protesteren tegen de regering. Maar ja, het is natuurlijk wel.
Maar ze hebben geld vaak.
Bijna 200... Sorry?
Ze hebben vaak geld. Ze zijn gunstig voor de horeca, omdat er meer gasten zijn. De huren gaan omhoog, vinden de huisbazen leuk. Je kan ook zeggen, op die manier beïnvloeden ze misschien ook de Russificatie van Georgië.
Zeker, het publieke leven ziet heel erg natuurlijk. Inderdaad, wat je zegt, stijgende prijzen, allerlei horecatenten waar geen Georgiërs naartoe gaan en waar de prijzen ook veel hoger liggen. Er wordt veel met Russisch op straat gesproken, wat Georgiërs helemaal niet fijn vinden, zeker de jongeren niet. En ook niet vergeten dat, kijk, Georgië grenst aan Rusland. En ook bijvoorbeeld rondom zo'n verkiezingscampagne. Natuurlijk is er invloed geweest. Ik bedoel, er zijn uiteraard zijn er ook FSB-agenten de grens overgestoken. En die een beetje hebben zitten stoken. We kunnen natuurlijk niet bewijzen in hoeverre dat het geval is. Maar als ze zelfs in staat zijn om in de VS verkiezingen te beïnvloeden, dan kunnen ze dat helemaal in een klein buurland natuurlijk, waar ze letterlijk mensen de grens over kunnen sturen. Dus dat ze invloed hebben, ja zeker. En die Russificatie, ja, dat zie je wel gewoon op straat. Gewoon doordat
hadden Georgiërs misschien ook iets meer mogen hopen of misschien zelfs wel verwacht van de rest van Europa, waar ze blijkbaar zo graag bij willen horen?
Ja, zeker. De teleurstelling in de Europese Unie, die ik onder vrienden werk, maar ook onder andere Georgiërs, is echt enorm. Er zijn bijvoorbeeld nooit hoogwaardigheidsbekleders gekomen naar Tbilisi om de protestant of de demonstranten een hart onder de riem te steken. En dat steekt best wel. En zeker nu hoor je helemaal niks meer. Europa heeft ze andere zaken aan zijn hoofd, aan het hoofd op dit moment met Trump in Washington. Dus daardoor is ook, Georgië staat niet meer in het middelpunt van de aandacht. Het geweld is gestopt, dus dat werkt ook niet meer voor de media. Werkt het ook niet meer lekker als een lekker plaatje. Dus ze voelen zich ontzettend genaaid eigenlijk door Europa ook. Dus dat je vervreemdt ze ook een beetje van Europa door geen aandacht meer aan te besteden. Ja.
Wat willen ze van ons?
Sorry?
Wat willen ze van ons, Europeanen? Kijk, we kunnen natuurlijk wel allemaal naar een Tbilisi gaan en dan onze vuist omhoog steken bij een demonstratie. Maar hebben ze ook concrete verlangens? Willen ze geld? Willen ze meer uitwisseling? Wat zou Europa wel kunnen doen?
Ze willen sancties tegen de regering hier. Met name tegen Ivanishvili. Dat is de rijkste man van het land die de regeringspartij heeft opgericht. En die man is in zijn eentje goed voor een kwart van de bruto binnenlands product. En die werkte eigenlijk als een schaduwpremier achter de schermen. Stuurt hij eigenlijk het hele land aan. Als een soort koning die zijn eigen koninkrijk bestiert. En ook als er heel veel ministers zijn vrienden van hem of voormalig zakenpartners, dat soort zaken. Dus ze willen vooral keiharde sancties tegen de regering en tegen dit soort types.
Je zegt even dat die zakenman Ivanishvili, dat hij een kwart van het bruto binnenlands product onder controle heeft. Waar zit dat in? Zit dat in schapen of in flatgebouwen? Of...
flatgebouwen, kies maar.
Het zit in vastgoed. Het is niet zo dat hij een kwart van het bruto binnenlands product bezit. Maar hij heeft een vermogen wat neerkomt op een kwart van het bruto binnenlands product. Dat zit natuurlijk ook in Georgië deels. Maar het zit ook allemaal op offshore bedrijven. Die man heeft ooit zijn geld verdiend in Rusland in de jaren 90. Dus er zijn natuurlijk ook zware verdenkingen dat hij banden heeft met Moskou nog. Nou ja, dit kan je wel uittekenen.
Maar zou het zien hebben, sancties tegen hem?
Hij heeft wel ook onlangs een wet aangenomen waardoor hij heel makkelijk met zijn geld kan schuiven. Dat heeft hij niet gedaan, maar dat hebben zijn vriendjes in het parlement voor hem gedaan. Dus heeft het zin? Weet ik niet. We zien ook in Rusland dat de sancties tot op zekere hoogte werken, maar dat de Russische economie ook gewoon hartstikke door blijft draaien tot nog toe. Dus ik weet niet zo goed of het zin zou hebben. Maar dat is in ieder geval wat de mensen hier heel hard roepen. En ze willen ook gewoon concrete steun van Europa. Gewoon dat er eens een keer iemand iets over zegt. En dat gebeurt zeker de laatste maanden absoluut niet meer. Sterker nog, de communicatie is gestopt tussen Tbilisi en Brussel.
Andere dingen die je ook nooit zeker kunt weten, maar die ik je toch ga vragen. Tot slot, als je nu kijkt naar Georgië over een jaar, 2 jaar, 3 jaar. Is het dan onderdeel van de EU? Zijn die banden hersteld, misschien wel verder aangehaald? Of neigt het dan toch politiek gezien in ieder geval naar Rusland?
Ja, het neigt absoluut naar Rusland. Ik bedoel, kijk, ze hebben die kandidaatstatus voor de EU gekregen, volgens mij eind 2023. En toen was al duidelijk dat toen kregen ze 12 prioriteiten waar ze aan moesten voldoen. Er stond onder andere deoligarchisatie in, maar ook dat ze tegen corruptie moesten vechten, dat soort dingen. En toen hadden ze al pas 3 van de 12 prioriteiten afgestreept. En dat gaat nu alleen maar, dat gaat nu natuurlijk downhill. Dus dat zij op korte termijn bij de EU komen, dat is echt een illusie. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus
dat is echt een groot verschil tussen Georgië en Oekraïne.
Ja, Georgië ligt niet in Europa. Het grenst ook niet aan Europese landen. Het grenst aan Rusland en Turkije. En als je iets naar beneden gaat, zit je in Iran. Dus ja, ze hebben ook niet de beste buren, laten we het zo zeggen.
Tijd voor de Station Kiev draaitafel, waarin we jullie meenemen op een muzikale reis door Oost-Europa. Want de regio wordt niet alleen gekenmerkt door politieke onrust, maar ook door een rijke cultuur. Hubert, jij mag beginnen. We zitten hier tussen de boeken. Maar je hebt ook ongetwijfeld heel veel platen. Een ander vertrek waar ik misschien ook ooit nog wel genoot word. Maar vertel, wat is je tip?
Ik kom niet voorbij Bulat Akhundjawa. Georgische vader, Armeense moeder, geboren en getogen in Moskou. Een bard, een singer-songwriter zou je op zijn Amerikaans zeggen.
Een bard. Nee, ja. Heel goed, ja, Hubert, zeker.
En die heeft veel poëtische muziek geschreven. Niet heel erg politiek. Eén min of meer politiek liedje haal ik eruit. Dat heet De Raaf. En dat gaat over het volgende. De raaf is de voorbode, een signaal dat er oorlog komt. Dus, zingt Akhundjawa, moet je de raaf uit de lucht schieten. En daar heb je kogels voor nodig. En die laat je dan produceren. Maar als je al die raven uit de lucht hebt geschoten en je de oorlog hebt afgewend, dan heb je die kogels nog en begin je toch een oorlog. Het is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een lied wat hoort bij de fatalistische cultuur van zowel Georgië als Rusland. Ей попасть бы хоть в кого, хоть чужого, хоть в своего, лишь бы всех до одного, во и боли ничего, во и боли ничего, во и боли никого, во и боли никого, кроме ворона того, стрельнуть никому в него.
Jaron, altijd ingewikkeld om Hubert op te volgen in deze rubriek, maar take it away.
Waar we het net al even over hadden, het Europese volkslied. Dat tijdens alle protesten die je in Tbilisi ziet, daar zingen of nou ja, neurien de demonstranten, die neurien het Europese volkslied mee. Dat is het zoveelste deel van de zoveelste symfonie van Beethoven, die weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Maar dat is een heel frappant beeld om te zien, dat je allerlei jongeren op een symfonie van Beethoven mee ziet deinen, terwijl ze daar met honderdduizenden staan en Europese vlaggen omhoog houden. Sowieso is Georgië het enige land waar ik ooit Europese vlaggen zoveel in de publieke ruimte heb gezien. Ik heb het in Nederland nog nooit gezien. Maar dus ja, de Beethoven en de Ode to Joy.
En ja, kom jij maar eens voor de dag.
Ik tip Pussy Riot met Make America Great Again. Oude nummer, 2016, nadat Donald Trump werd verkozen zijn eerste termijn. Dat klinkt zo. How do you picture the perfect leader? How do you want him to be? Has he promoted the use of torture and killing families? Did your mama come from Mexico? Papa come from Palestine? Sticking all through Syria, crossing all the borderlines. Let the other people in. Listen to your women. Stop killing black children. Pussy Riot, en dat tip ik niet zomaar. In onze volgende aflevering ga jij, Hubert, met mijn invaller Stefan de Vries, met niemand minder in gesprek dan Maria Aljochina van de Pussy Riot. Die band, ja, ik hoef het jou verder niet uit te leggen, verzet zich al bijna 15 jaar tegen de repressie in hun land. En hoe Maria zich staande houdt als artiest en activist, nu Rusland steeds verder afglijdt, dat hoor je in de volgende aflevering. Wil je erbij zijn, dan kan dat. Ga voor de tickets naar de link in de show notes. Maar wees er snel bij, want de plekken zijn schaars, ze zijn beperkt. Dat was hem. Bedankt, Jaron Kamphorst, Rusland, Caucasus en Centraal-Azië correspondent voor Trouw. En Hubert, ja, ook bedankt voor het feit dat je toch maar weer co-host wilde zijn en voor je gastvrijheid. Tijd om de koekjes te gaan proberen. We namen namelijk thuis op bij jou in Amsterdam. Dit was Station Kiev, de Oost-Europa-podcast van Kennisplatform Raam en het Haagse College. Kennisplatform Raam draait op uw steun. Dus als u deze podcast waardeert, overweeg zeker om een donatie te doen. Kan ook via de show notes. En vergeet ons natuurlijk geen sterren te geven. Hoeveel, Hubert?
5, minimaal.
Bedankt voor het luisteren. Credits voor de redactie. Freek Ewals, Annelies Hoelen, producer Anneke van Hees. Tot de volgende keer. Of Hubert...
Dolpobachina.
Hoe zei je?
Dolpobachina.
Tot de volgende keer.